Wij gaan vanavond weer terug naar de eerste Korinthebrief. Want daar zijn we nog steeds. Waar de apostel uiteen had gezet dat het evangelie naar Gods maatstaven weliswaar wijs is. Maar naar wereldse maatstaven is dat niet het geval. Naar wereldse maatstaven gaat het om dwaasheid. Het heet ook dwaasheid deze wereld en eventueel wijsheid deze wereld. Maar, zegt de apostel, het is nu eenmaal gebleken, dat is 1 vers 21, dat de wijsheid der mensen de mens niet geleid heeft tot God. En daarom zijn nu de rollen omgedraaid. Wij krijgen een dwaze boodschap. Het woord des kruises is namelijk voor degene die verloren gaan dwaasheid, zegt vers 18. We krijgen een dwaasheid te horen die dus niet berust of niet voortkomt op of uit menselijke wijsheid, wat de mens allemaal bedacht heeft. Maar het gaat om iets wat God tot stand gebracht heeft, zonder daarbij een beroep te doen op de wijsheid. Bovendien, de prediking van het woord des kruises uit vers 17 en 18... Is eigenlijk rechtstreeks in strijd met alle menselijke wijsheid. Want menselijke wijsheid gaat over het leven. Hoe men het leven zou inrichten, maar dus ook in de eerste plaats hoe men het leven in stand zou houden. Zo lang mogelijk zou rekken en, dus, en er wat van maken. De Bijbel leert het andersom. De Bijbel zegt dat aardse leven dat leidt tot niks. Wat nodig is, is dat het weggedaan moet worden en dat er nieuwe schepping, een nieuw leven voor in de plaats gebracht wordt. Dat gebeurt via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En in de eerste plaats dus de dood en daarna de prediking van de opstanding van Christus. De opstanding van de gekruisigde, zoals we dat in Handelingen menigmaal tegenkomen, waarin één adem gezegd wordt, maar gij hebt hem gekruist en dan meteen maar God heeft hem opgewekt. En op dat punt stopt de uiteenzetting nogal eens. In Handelingen 2 niet meteen, maar in andere hoofdstukken van Handelingen wel. Want als het eenmaal gaat over opstanding, dan is het commentaar, ja, dat zal wel. Of we zullen u nog eens hierover horen of iets dergelijks. Daar houdt die boodschap op. Niettemin, het is deze boodschap die de wereld een dwaasheid is, die beschouwd wordt als wijsheid van God. Voor de Joden een ergernis, zei vers 23, voor de Grieken een dwaasheid, maar vers 24, voor hun die geroepen zijn, voor gelovigen dus, bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dat is de wereld waar de wereld naar zoekt, naar kracht en wijsheid, voor zover dat twee dingen zijn. Want valt te verdedigen dat die begrippen elkaar in hoge mate overlappen. Maar goed, wij prediken Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dat wil zeggen, degene in wie de kracht Gods gestalte krijgt. Die immers alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. En hij wordt ook genoemd de wijsheid Gods. Met in mijn Bijbel reeds een verwijzing daaronder naar Colossenzen 2 vers 3. Dat klopt, want daar staat dat in Christus al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Bij dat woord komen we nog terug, bij verborgen namelijk, want daar gaat het hierna over. Vers 25, want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, vers 26, gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Dat wil zeggen, onder die Korintiërs, de gelovigen onder de Korintiërs althans, waren er niet zoveel die in de wereld ook nog iets voorstelden. Niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar vers 27 spreekt dan over het tegenovergestelde. Soms is het net of je hier in Johannes leest. Hè? Eerst langs de positieve kant, dan langs de negatieve kant. Dat gebeurt hier ook. Niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze, het zwakke en het onedele. Ik sla een heleboel woorden over onderweg, maar het is wel wat er staat. Vers 27, maar het dwaze, en halverwege het vers, het zwakke, en vers 28 inmiddels, het onedele. Dat is drie keer het tegenovergestelde van wat in vers 26 gesteld wordt. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. Die raken ook altijd geïrriteerd als de Bijbelse boodschap gepredikt wordt. Want ja, dat is maar een dwaze gedachte, een dwaze prediking. Spreekt de mens niet aan. En dan het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Je vindt dat trouwens geïllustreerd in het Oude Testament, waar God dikwijls gebruik maakt van mensen die na menselijke maatstaven hiervoor helemaal niet in aanmerking kwamen. Het was dikwijls tweede of zelfs laatste keus. Dat weet u toch, hè? In ieder geval was dat al het geval met het eerste geboorterecht. Maar iemand als David, bijvoorbeeld voor koningschap, die kwam niet eens in aanmerking. De hele familie was hem zelfs vergeten. Maar niettemin van Gods wegen uitverkoren en gebruikt. Had ervaring als schaapherder, of je dan geschikt bent als koning, weet ik niet. Maar bij God wel, blijkbaar. En het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. Maar vooruit. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. God heeft er namelijk belang bij om de wijzen te beschamen. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. Hij heeft er namelijk belang bij om de sterken te beschamen. En het onedele der wereld, het verachte, heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen is, of iets is, teniet zou maken. Dat is wat God doet, demonstreren dat inderdaad in de mens geen goed woont, dat hij niet te verbeteren valt, langs welke kant ook. En als er toch wat van terecht moet komen, dan kan dat alleen door de kracht Gods. Het is niet dat hij daarvoor vecht, dat hoeft hij niet, want dat is nu eenmaal de situatie. Maar waar het over gaat in heel de heilsgeschiedenis, is dat God iets te demonstreren heeft. Aangezien zijn hoedanigheden nou eenmaal in deze wereld van oudsher in twijfel worden getrokken. En daarom krijgt de mens ook alle gelegenheid om zijn eigen weg te gaan. De wereld, de volkeren, de individuele mens, u en ik, om daarna hard tegen de muur op te lopen en tot het inzicht te komen dat het zo toch niet werkt. Tenzij we onszelf willen bedriegen. Maar ja, dat weten we dan ook wel dat we dat doen. En daarmee is ook het punt gemaakt, lijkt mij. Maar hoe dat ook zij, God heeft iets te demonstreren. U weet wel, ik roep maar even wat, hè. De wet is ter demonstratie van de zondige natuur van de mens. En de roeping van de gemeente in onze dagen, dat bestaat in Efeze 2, dat het is opdat God zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat wil zeggen, God heeft iets te laten zien. Zijn hoedanigheden worden in twijfel getrokken. Daarom demonstreert hij die hoedanigheden in de loop van de heilsgeschiedenis. En in onze dagen wordt gedemonstreerd dat het wijze der wereld de mens nergens brengt. Dat de mens beter arm van geest kan zijn, zalig zijn de armen van geest enzovoorts. Dat de mens beter zachtmoedig kan zijn, ontvankelijk. Want zalig zijn de zachtmoedigen en al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, daarin volbrengt God zijn kracht. En niet alleen zijn kracht, maar inderdaad ook zijn wijsheid. Want die wijsheid blijft hier natuurlijk een rol spelen. Hoezeer ook aanvankelijk die wijsheid aan de kant gezet wordt. Niettemin gaat het wel om wijsheid, maar dan om een wijsheid die niet door de mens is ontwikkeld of verzameld. Maar een wijsheid die van God is en die hij openbaart en demonstreert en uitwerkt. Juist vooral in het dwaze, het zwakke en het onedele. Maar dat is toch wat er staat. Hij zou namelijk de dingen van de wereld teniet maken. Dat is natuurlijk het hele punt ook. U weet hoe het is. God heeft zich pak een beet 4000 jaar lang met de mensheid bezig gehouden. Het leidde tot niets. Ze hebben zijn dienstknechten gedood en uiteindelijk de zoon, zoals het zo vaak geformuleerd staat in een gelijkenis. Sindsdien heeft God de wereld overgegeven, zegt Romeinen 1. Het licht uitgedaan en gezegd, zoek het dan maar een poosje zelf uit. Ik verberg mijn aangezicht. En nou ja, je hebt 2000 jaar om er wat van te maken. Doe het dan maar echt zonder mij. Daar grijp ik niet in. En het zal duidelijk zijn dat deze volstrekt Bijbelse waarheid, die je overigens niet alleen uit de Bijbel kunt halen, maar ook uit de krant, als je mij vraagt. Maar goed. Maar dat deze volstrekt Bijbelse waarheid in het algemeen ook in het christendom volstrekt onbekend is. En dat komt omdat het christendom in het algemeen er ongeveer uitziet als de situatie hier in Korinthe, waaraan deze brieven geschreven worden. Verdeeld, vleeselijk, ik ben van die en ik ben van die, met aardse onderscheidingen, zeg maar verschillen, want daar komt het in de praktijk op neer. En men is niet geneigd te luisteren naar het woord van God. Natuurlijk leest men dit soort dingen wel, deze teksten die we net gelezen hebben, maar het leidt er alleen maar toe dat in de, laten we zeggen, in de commentaren, die Korintiërs nog veel verder de grond ingetrapt worden, want ze zijn maar zwak en onedel enzovoort. En ik moet u zeggen dat traditioneel de kerkelijke leiders zich niet in die categorie rangschikken. Dat zult u begrijpen. Dus die Korintiërs waren dan dus wel heel erg slecht. Daar komt het in de praktijk op neer. En wat die wijsheid betreft, u weet het, als je in onze dagen theologie gaat studeren, dan word je doodgegooid met filosofie en wat het maar is, hermeneutiek en hoe die dingen allemaal maar heten. Management, tegenwoordig ook natuurlijk, in hoge mate, economie, vanzelfsprekend en dat soort dingen. Maar de Bijbel komt er niet aan te pas. Zo werken die dingen. Dus men heeft geen idee in de praktijk van de wijsheid van God. Eigenlijk is het zo, men schuift de wijsheid van God aan de kant om er dan toch eigen wijsheid voor in de plaats te stellen. Zo gaat het tot in onze dagen. Het is ook altijd zo geweest. Dus waar maak ik me eigenlijk druk over? Maar goed, dat is de situatie. Maar de bedoeling was juist dat, dat is vers 29, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Daartoe dienen die lange perioden uit de heilsgeschiedenis nou eenmaal. Niet om iets tot stand te brengen of iets dergelijks, maar om de situatie te demonstreren zodanig dat elk mens moet erkennen dat het ook daadwerkelijk zo is. Daar gaat het om, hè. En in onze bedeling gaat het inderdaad om dit soort zaken. Dat de Heer juist het meest verheven werk doet, dat wil zeggen eigenlijk tot een hoogtepunt komt in heel de heilsgeschiedenis, doordat hij zondaren zoals u en ik niet alleen hun zonde vergeeft, maar ze ook eeuwig leven geeft en bovendien nog promoveert naar de hemel en ze opneemt in zijn ecclesia, in zijn raad van oudsten, zodat zij zouden delen in zijn heerlijkheid. En wat hebben wij daarvoor moeten doen? Nou ja, niks dus. Zo min mogelijk eigenlijk. Toch? Nou ja, we doen wel wat, gelukkig wel, maar wij onderwerpen ons aan Gods werk, ons Gods plannen, Gods kracht en al dat soort dingen meer. Dat is waar het over gaat. En dat is ook wat de apostel twee lange brieven lang de Korintiërs probeert wijs te maken. Toch wijsheid dus, hè? Maar we hebben het erover. De bedoeling is dat geen vlees zou roemen voor hem, voor God. Opdat alle mond gestopt worden, lezen we op een andere plaats. Want dit soort woorden vinden we veel vaker natuurlijk. Hè? In het Oude Testament al, in het bijzonder in de Psalmen, maar ook in de Nieuwtestamentische brieven. Terwijl ik hierover praat, denk ik steeds aan Romeinen hoofdstuk 3. een hoofdstuk dat over het algemeen slecht begrepen wordt. Onderverdeeld is in verschillende pericopen met elke keer weer een ander opschrift. Maar ik zeg toch maar weer eens een keer even gauw. Romeinen 3, het hele hoofdstuk spreekt over de rechtvaardigheid van God tegenover de onrechtvaardigheid van de mens. Dat wordt gedemonstreerd. De onrechtvaardigheid van de mens. En de andere kant de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard wordt in het evangelie enzovoorts. God heeft iets te demonstreren. Nou goed. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem, en daar ligt de klemtoon op, dat is vers 30 inmiddels. Uit hem. Het vers spreekt over de oorsprong van wat wij en wie wij geworden zijn. Uit hem zijt gij in Christus Jezus. Dat wil zeggen, God zelf heeft ons in Christus Jezus geplaatst. En dat niet uit u, om gelijke termen te citeren nu meteen uit Efeze hoofdstuk 2. Niet uit u, maar uit hem uiteraard. U kent die woorden toch uit Efeze 2. Ach, dat zijn ook omstreden woorden natuurlijk. Dat laat zich raden. Waar immers eerst in vers 7 staat, en die heb ik al geciteerd, nota bene. Efeze 2 vers 7. God heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel, opdat, was het doel, hij zou betonen, to show, betonen, demonstreren. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons, of gewoon door de genade over ons, want het is een synoniem, in Christus Jezus, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, niet uit werken. Zijt gij zalig geworden, het is niet uit u dat gij zijt zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Zit iemand aan te kijken, wat leest hij nou helemaal? Nou ja, ik herhaal steeds die uitdrukking die alleen aan het begin van het vers staat, maar die daarna niet meer genoemd wordt. Maar om aan te geven waar het over gaat, hè. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden. Opdat niemand roeme. 1 Korinthe 1, de laatste verse, vervolgen dan, vers 30 met. Maar uit hem, opdat geen vlees zou roemen voor hem, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. En hier gaat het verder met, want wij zijn zijn maaksel. Maar het is uiteraard precies hetzelfde. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En terug 1 Korinthe 1 vers 30, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. God heeft ons vereenzelvigd met Christus Jezus. En dat komt voort uit hem. Dat betekent niet alleen dat hij dat gedaan heeft, maar dat de oorzaak en bron daarvoor, ook de juridische grond daarvoor, uiteraard bij hem ligt en niet bij ons. Het is niet dat wij er iets aan hebben bijgedragen, zegt Efeze 2, en het probleem natuurlijk van het schriftgedeelte uit Efeze 2 is dat men die uitdrukking, zijt gij zalig geworden, verzuimt te herhalen, en dan leest gemakshalve dat het geloof Gods gave is, en dan is het toch weer, weet je wel, dan moet God het je geven, en dat soort dingen meer zomaar, en dat is niet zo, hè. Geloof is onze verantwoordelijkheid, hè. Geloof in het woord. En dat woord tot ons komt, dat is zijn verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is om daarin te geloven. En meer zeg ik daar vandaag niet van. Maar Efeze 2 vers 10 zegt, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet uit goede werken, zoals het voorgaande vers zegt, maar tot goede werken, hetgeen het tegenovergesteld is. Goede werken zijn niet de oorzaak van dat we zijn zalig geworden, maar ze zijn in zeker opzicht het doel van onze zaligheid. waarbij gezegd moet worden dat goede werken volgens de Bijbelse definitie die soms gegeven wordt erbij werken zijn waarin de Vader dan wel waarin God verheerlijk wordt, want daar gaat het altijd over, hè? Het is allemaal tot heerlijkheid Gods. En in die goede werken zouden wij wandelen. Dat is uiteraard ook waar deze eerste Korinthebrief over gaat. Maar ik moet zeggen dat dat de inhoud is van al die volgende hoofdstukken. Dat men in die goede werken zou wandelen. Zeer uitgebreid beschreven. Maar een keer terug naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 1 was het nog steeds. Ik heb het er straks verkeerd gezegd, geloof ik. 1 Korinthe 1 nog steeds, vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. En Christus Jezus is degene die voor ons geworden is. Wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En raad eens waar wereldse wijsheid over gaat. Waar richt het zich op? Wat zoekt de mens dan als hij wijsheid zoekt? Dan zoekt hij rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Maar hij zoekt het buiten God om. Hij zoekt het uit de mens. Zie? En wat hier staat is dat die begrippen waar de wereld naar zoekt, die begrippen liggen vast in en hebben gestalte gekregen in, ik zou bijna zeggen handen en voeten gekregen, in Christus Jezus. Hij is de personificatie, de verpersoonlijking van de wijsheid van God. En daarmee ook van de rechtvaardigheid Gods. Want God heeft hem voorgesteld tot een verzoening, tot betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat is trouwens Romeinen 3, doet er niet om, maar dat staat daar ook, al in Romeinen 3. Tot een betoning van zijn, Gods rechtvaardigheid, heeft God Christus voorgesteld tot een verzoening. Nou ja, verzoendeksel staat er eigenlijk, omdat het tegelijkertijd verwijst naar oud-testamentische inzettingen. Maar hij is ons geworden wijsheid van God. Dat stond natuurlijk al in vers 24. Daar staat Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Colossense 2 vers 3 hoef ik dus niet meer aan te halen. Maar, en dat hoofdstuk, dat spreekt immers over de filosofie, ijdele verleiding, waarvoor wij gewaarschuwd worden, omdat die dingen ons niet brengen tot Christus. Ze doen ons verdwalen, het is ijdele verleiding heet dat. We zouden gebracht worden tot, of geleid worden tot Christus, in wie al de schatten der wijsheid, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Hier in 1 Korinthe 1 is het nog, vind je, dus de korte versie. Christus Jezus is ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking, want in Christus krijgt de wijsheid Gods gestalte. Christus is ook tot betoning van Gods rechtvaardigheid, zoals Romeinen 3 zegt. Maar Christus is de heilige bij uitstek. In de Bijbel heeft die term de strekking van gewijd zijn of worden aan de dienst van God. Onderwerping aan God. Je mag aannemen dat als er een God is, dat hele schepping aan hem dienstbaar is. Dat wil zeggen, aan hem is onderworpen. En als dat niet zo is, doet men meteen afbreuk aan het begrip God en aan de Godheid als zodanig. Dus als je gelooft in een God, dan houdt het automatisch in dat er een schepping is die aan hem dienstbaar zou zijn. Dat laatste heet heilig zijn of gewoon heiligmaking, voor zover het een proces in die richting is. En niks anders dan dat. Er sommigen denken dat heiligmaking iets van doen heeft met het nalaten van zonde. Ik moet u zeggen, het is precies verkeerd om. Het gaat niet om het nalaten van iets, het gaat om het doen van iets. God dienen namelijk, of met de woorden uit Efeze 2 dan maar, omdat we er zojuist waren, het wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat is heiligmaking. En degene die dat doet, primair, is Christus, die immers in zijn opstanding geheiligd is geworden, zegt de Hebreeënbrief, meerdere keren overigens. En zegt er ook bij wat het inhoudt. Hij is namelijk gesteld tot priester van het Nieuwe Verbond. Tot hoge priester natuurlijk. Maar voor zover wij in Christus zijn, zijn wij dus ook gemaakt tot priesters naar de ordening van Melchizedek. Tot priesters en koningen voor zijn God en Vader, is de formulering in Openbaring 1 vers 6. Kortom, Christus is ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigheid naar Gods normen en heiligmaking en uiteraard verlossing. Wij zijn om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die, nou waar is die? Die in Christus Jezus is. Waar staat dat? Ook Romeinen 3, schiet me te binnen. Ja, doe maar. Het is toch de moeite waard kennelijk om het ernaast eens te lezen. Maar deze dingen, al deze begrippen waarnaar de mens zoekt, die ideeën van Plato, van de oude Griekse wijsgeren, want dat zijn het eigenlijk, hè? Deze begrippen, ideeën, wij noemen ze ook wel deugden, maar het is meer dan dat, die krijgen gestalte in de personen, het werk van de Heer Jezus Christus. De wereld weet dat die dingen moeten bestaan, kan ze niet vinden. Filosofie van oudsher zoekt ernaar. Of dat in onze dagen nog zo is, dat weet ik niet, want je kan niet aan de gang blijven, lijkt mij. Maar van oorsprong is dat zo. Maar men vindt het niet. Nou ja, men komt terecht bij de Heer Jezus Christus en wie de wijsheid zoekt, vooral wie de wijsheid vroeg zoekt, zou vinden, was er gezegd in het Oude Testament. Dat wil zeggen, wat was het, Spreuken 8 of zo, hè? Hè? Ja, Prediker ook, maar de citaat, wie mij vroeg zoeken zullen mij vinden, is uit Spreuken, dacht ik. Ja. Dan komt men dus bij de Heer Jezus Christus terecht. Romeinen zegt, er is niemand die God zoekt. Maar er zijn er wel die wijsheid zoeken, rechtvaardigheid zoeken, heiligmaking zoeken, verlossing zoeken en nog zo wat van die begrippen. Als men die zoekt, komt men bij hem terecht. Dan vindt men de Heer Jezus Christus. Dan laat hij zich vinden. Enzovoort. Dat is wat Paulus in Athene immers zegt. De bedoeling van de mens is dat hij God zoekt, staat er. Die niet verre is van een ieder van ons. Dan staat, hoewel hij niet verder is van een ieder van ons. Met andere woorden, het is misschien een lange weg om te zoeken, maar in de praktijk, hij is vlakbij ons. Hè? Hij geeft ook de oude mens het leven en de adem en alle dingen, staat er. Nou goed. Maar deze dingen krijgen gestalt in de persoon en het werk van Christus Jezus. Kortom, deze dingen komen voort uit hem, uit God, niet uit ons. Met als gevolg, die roemen in de Heere. Vers 31, opdat het zij gelijk geschreven is, of gewoon zoals er echt staat, opdat gelijk geschreven is, die roemen in de Heere. Niet in zichzelf, niet in de mens, maar in de Heer. Die ons al deze dingen schenkt in Christus. Dus toch wijsheid, hè? Maar niet naar de mens. Nou ja, dat soort schriftgedeelten kent u, hè? Het woord wat ik predik, zei Paulus, de boodschap die ik predik is niet naar de mens. Als dat zo was, zou door de mens ook niet vervolgd worden. Dat is Galaten 1. Hij zegt, ik heb het niet van mensen ontvangen, zelfs niet van die apostelen. Ik heb het van Gods wegen ontvangen. En ik weet dus heel zeker, het is woord van God. En in hem zou men roemen. Waarna de apostel nog steeds spreekt of weer terechtkomt bij zijn situatie in de tijd onder de Korintiërs en neemt daar de draad op bij zijn prediking in de tijd. En zegt daarvan in 2 vers 1. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Dat heeft hij dus net toegelicht, ingeleid in de voorgaande verzen. Wat de man gepredikt heeft, is niet een of andere filosofie. een of andere Griekse wijsheidsleer, zoals dat in Grieken, in dat gebied, dat wil zeggen rondom Athene, en ook in Korinthe met grote nadruk, gebruikelijk was. Ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, niet met een mooi verhaal, betekent dat. Hè? Of van, begrijp je dan ook nog dat die wijsheids, die filosofische scholen in de oudheid, daar ging het niet alleen om inzicht te krijgen in het menselijk bedrijf, dat wil zeggen in de wereld als zodanig, maar er ging wel degelijk ook om retoriek. Dat is tegenwoordig een vak, dat bestaat eigenlijk niet meer, maar vroeger werd het ook aan de gewone middelbare scholen onderwezen. Het schoonspreken. Leren de dingen mooi te zeggen. Ik zou ook niet weten hoe je dat moet doen. Het kost maar moeite genoeg. Zeker. De kunst van het spreken, van het redeneren, van het gesprekken voeren. En uiteindelijk, in hoogste instantie, het spreken in het openbaar natuurlijk. Het gaat om retoriek. Hè? Het gaat om schoonspreken. Paulus heeft het erover in Galaten 4. Hij zegt, kon ik dat nou maar doen? Maar ja, hij zit een brief te schrijven, dus het gaat niet, hè. Ik zal mijn stem willen verdraaien, verbuigen, met klemtonen en al dat soort dingen meer. Maar hij zegt, ja, dat kan nou helemaal niet. Maar de apostel zegt ook hier, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden. Want ja, als die wijsheid niet veel voorstelt, dan kun je altijd nog een goede, mooie verpakking eromheen doen. Hè? Dat heet schoonspreken. Vooral als je niks te zeggen hebt, maar je moet toch 3 kwartier spreken, zal ik maar zeggen. Dan moet je de kunstje moet je leren. Hè? Moet je verpakking hebben. Hè? Ik hoor die politici wel eens praten. En dan roep ik onderweg, heeft hij al gezegd waar het over gaat? Want dat weet ik dan nog niet. Hè? Hij is wel aan het woord. Het is ook zeer boeiend, moet ik zeggen. Alleen die laat die vertellen niks. Hè? Die weten overal omheen te praten. Spottend zegt men dan ook dat taal of spreken in het algemeen er is om dingen niet te zeggen. Om eromheen te praten. En communicatie, zegt men, dat is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Want dat is wat er gebeurt. Omdat mensen ook wat te verbergen hebben. En vooral hebben ze te verbergen dat ze er ook geen verstand van hebben. Dat is zo het gaat. En de apostel zegt, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden. Niet een mooie verpakking. Dat nemen ze hem ook hoogst kwalijk, dat hij geen goede spreker was. Komt later nog wel voor in beide Korinthebrieven. Of van wijsheid, filosofie. U verkondigen de getuigenisstaten van God. Ja, dat is een beetje lastig, want ja. Dat woord getuigenis, om het maar heel kort te vertellen, dat woord getuigenis, dat is een abuis. Dat wil zeggen, die hoort er niet te staan. Dat is een misverstand. Dat berust op een verschrijving, een verkeerd lezen of wat het maar was. Getuigenis is martyrion. Daar komt het woord martelaar ook vandaan, weet je wel. Getuigen. Martyrion, het is een misverstand, want er staat mysterion. Ja, hoe we dat weten, ja, uit de betere handschriften. Hoe weet ik of een handschrift een beter handschrift is? Nou, gewoon, als het mysterion staat, is het een beter handschrift. Begrijp je wel, hè? Toch of niet? Ja, nee, dat zijn van die dingen, daar ga ik maar liever niet op in. Maar als er staat, u verkondigen de getuigenis van God, dan betekent zo'n uitdrukking helemaal niks. Maar staat er nou mysterion, ons woord mysterie, dan betekent het wel wat. En dat het dat moet zijn, blijkt ook omdat de apostel in vers 1 zegt, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Maar in vers 7 zegt hij, maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Dat heeft hij bij de Corinthiërs, los van wat het betekent, maar bij de Corinthiërs heeft hij dat dus niet gedaan. Maar in vers 7 zegt hij, maar ik doe het wel eens. Alleen niet bij de Corinthiërs. Daar was ook een goede reden voor. Ze waren er niet aan toe. Ze begrepen het niet. Konden het ook niet begrijpen. En dat staat in een halve bladzijde verder. 3 vers 1. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen, maar als tot vleeselijke mensen. Of met een beeldspraak, als tot jonge kinderen. Baby's staat er, meen ik, zelfs in de King James Version. Tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, want jullie verdroegen geen vaste spijs. Jullie waren er niet aan toe, konden het niet verwerken, enzovoorts. Kortom, hoofdstuk 2 vers 1, ik ben tot u gekomen niet met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Niet dat dat niet kan, dat kan wel, dat is ook de bedoeling, maar bij de Korintiërs was dat niet aan de orde. Nog, waarover straks meer. U verkondigen de verborgenheid van God. En eigenlijk is dit wel een erg vroeg moment om op dat begrip verborgenheid in te gaan. Maar dat is een vast Bijbels begrip, dat overigens ook gewoonlijk wordt weggeredeneerd. Want de gangbare verklaring van het begrip verborgenheid is dat het zou slaan op wat God nog niet geopenbaard heeft. Met andere woorden, voor Genesis 1, om maar eens wat te zeggen, was alles nog verborgen. En pas later wordt het bekendgemaakt en wordt verborgenheid geopenbaard. Ik moet u zeggen dat dat weliswaar op zich een tamelijk Bijbelse waarheid is. En inderdaad, in de vertaling, in onze Nederlandse vertaling, vinden we ook uitspraken dienaangaande. Dat namelijk dingen nog niet geopenbaard waren, maar inmiddels geopenbaard zijn. In oud-testamentische tijd al, namelijk. Maar merkwaardig genoeg, daar wordt een ander woord voor verborgenheid gebruikt. Daar zijn wat verschillende termen voor, die allemaal diezelfde strekking hebben. In het Nederlands eigenlijk ook, maar daar ga ik nou maar niet op in. Maar dit begrip verborgenheid, mysterion, komt overeen met het Hebreeuwse satar in het Oude Testament. En dat gaat niet over iets dat al in het plan is opgenomen, maar nog niet bekendgemaakt. Maar het gaat over iets dat er eigenlijk al is, maar het is bedekt. Het is helemaal niet de bedoeling dat het bekendgemaakt wordt. Begrijpt u dit? Het is geheim. Je weet dat het er is. Dat is het grote verschil. Je weet dat het er is, maar je weet niet wat het is. Dat heet mysterion of satar. En afgeleide woorden natuurlijk in het Oude Testament. En van die andere woorden met betrekking tot verborgenheid of al die andere synoniemen gelden andere beschrijvingen. En in de meeste gevallen betekent het gewoon, je weet ook niet dat het er is. Je hebt gewoon helemaal geen idee. Je mist het ook niet, want je weet er niet van. Je hebt er nog nooit van gehoord. En als het bekendgemaakt wordt, is het volkomen nieuw. Maar als satar of mysterion bekendgemaakt wordt, want dat gebeurt natuurlijk toch, dan is het niet volkomen nieuw. Daar zat je op te wachten, want je wist dat er wat was, maar je wist niet wat het was. Dat is het verschil. Kijk, in de Romeinen bijvoorbeeld, om een klein voorbeeld te geven, in Romeinen 2 vers 16 staat: in de dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus. Maar daar staat niet het woord mysterion of iets dergelijks. Daar gaat het om dingen die inderdaad verborgen zijn, maar waarvan het ook helemaal niet de bedoeling was oorspronkelijk dat ze zouden worden geopenbaard. Het is bedekt. En dat was het dan. Je wist ook niet dat het er was. Alleen het zal toch geopenbaard worden in de dag des oordeels, daar gaat het over. Dat is dus een ander begrip. Je moet ermee oppassen. Nu zult u zeggen, ja, wat moet ik dan Grieks of Hebreeuws gaan leren? Zeg, nee, dat hoeft helemaal niet, want het is makkelijk na te gaan zonder kennis van Grieks of Hebreeuws welk woord waar gebruikt wordt. Dus, hoeft geen enkel probleem te zijn. Bovendien, als je één keer een begrip kent, dan blijkt uit het verband wel zelfs. Kun je het gewoon uit het verband lezen waar het over gaat. En hier ook. Maar daar kom ik zo op terug, want het begrip wordt toch herhaald in vers 7. Dan hebben we het er iets uitgebreider over. Maar Paulus zegt, ik heb u nog niet verkondigd de verborgenheid van God. Want de verborgenheid van God heeft van doen, dat mysterium, dat mysterie, geheimenis van de NBG-vertaling, is dat, dat heeft van doen met al Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Nou ja, bij, heeft van doen met alles wat God uitdrukkelijk doet, maar ook met wat hij uitdrukkelijk, juist opvallend genoeg, niet doet. Daar heeft het ook mee te maken. Ik bedoel, verborgenheid heeft van doen met de roeping van de gemeente in onze dagen, maar het heeft ook van doen met juist dat het Joodse volk als zodanig niet geroepen wordt, sterker nog, is afgesneden, terzijde gesteld of hoe het maar heten mag. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het gaat specifiek over wat God doet in de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En dat is de tijd waarin wij leven. De uitdrukking stamt uit 1 Petrus 1, vers 11, denk ik. Maar ik neem, blijf gewoon hier de gedachte volgen. Want anders wordt het veel te ingewikkeld. Ik ben tot u gekomen niet met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Nou ja, er staat niet, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan de kruisiging van Jezus. Of die kruisiging van Jezus Christus. Het is Jezus Christus en die gekruisigd. Die vertaling die is enigszins problematisch, hoewel het is maar heel subtiel. Het is zoiets als Jezus Christus, ja, de gekruisigde. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de apostel niet over andere dingen gesproken heeft, maar wel dat de essentie van zijn prediking was, Jezus Christus is de gekruisigde. Maar hij is niet gekruist meer, dat wil zeggen hij is van het kruis genomen, begraven en ten derde dagen opgewekt, hetgeen trouwens uitgebreid beschreven wordt in hoofdstuk 15 van deze brief. Dat lijkt me ook wel duidelijk. Bovendien, de prediking van het evangelie is dat de Heer Jezus gekruist werd, maar ten derde dagen is opgestaan en gezien is door Jan en alle man. Nou ja, alle 500 man dan. Hoe het maar staat in 1 Korinthe 15. Kortom, hij heeft heus wel gepredikt dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan, maar de essentie is, de opgestane is de gekruisigde. Zelfs als hij wederkomt, is hij de gekruisigde. Nou ja, daarom vraagt men hem ook, wie bent u? En meer specifiek, hoe komt u aan die littekenen? Uit Zacharia 13. En het antwoord is, ik ben de gekruisigde. Toch of niet? Daar gaat het toch om? Nou goed. Ik had nog een paar voorbeelden, maar die lijken me nou even te ingewikkeld. Dus ik blijf hier maar bij, hè. Het punt is namelijk, en ik kan het makkelijk vooruitlopend op wat er in de rest van de brief komt in één zin verklaren. Het hele punt is dat die Korintiërs niet bereid waren die kruisiging te accepteren. Weliswaar wel als historisch feit, maar het is maar niet een historisch feit. Het is ook een actueel feit. Dat wil zeggen, één is. En er staat niet in 2 Korinthe 5, 1 was voor alle gestorven. Nee, historisch blijft dat gelijk overigens. Hè? Maar voor het heden maakt het verschil. Maar er staat 1 is voor alle gestorven en dus zijn allen gestorven. De consequentie van de kruisiging van de Heer Jezus Christus is dat daardoor, omdat hij de hele mensheid vertegenwoordigde in zijn kruisiging, dat daardoor de gehele mensheid geacht wordt dood te zijn. Nou ja, dat is het grote dilemma. Dat is het echte probleem ook van het evangelie eigenlijk. Dat is waar de meeste weerstand tegenkomt. En dat is ook wat de apostel zegt in Galaten hoofdstuk 6... Nee, kan dat? geloof het wel. Galaten hoofdstuk 6, ja. Vers 14. Nou, eigenlijk moet ik vers 13 eerst lezen. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. De Joden houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. En u begrijpt, dat was niet de bedoeling. Dat hebben we net gelezen in 1 Korinthe 1. Zou niet in vlees geroemd worden. En dan vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat komt toch aardig in de buurt, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruist. Dan staat het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en dus dood. En ik der wereld gekruist ben. Kortom, de wereld is dood voor mij en ik ben dood voor de wereld, want dood is een relatief begrip. Het gaat over relatie, het heeft altijd betrekking op twee partijen. De een is dood voor de ander en de ander is dood voor de een. Ik ben dood voor de wereld is dood voor mij. Dat betekent dat er geen communicatie zou zijn met tussen de gelovigen en de wereld, uiteraard, hè? Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En dan een paar versen terug, vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Nou ja, er zijn er ook die een schoon gelaat willen tonen terwille van het getuigenis. Dat is ongeveer de klassieke uitdrukking. Je moet toch laten zien dat wij christenen zijn en dus nette mensen zijn. En dus willen ze een schoon gelaat tonen naar het vlees. In de gedachte dat de prediking van de boodschap ondersteunt of iets dergelijks. Toch? Maar kijk wat er hierover staat. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want men wordt vervolgd als men zegt, nee, daar hebben we niets mee te maken. Wereld, daar hebben we niets mee te maken. Ik ben ter wereld gestorven, de wereld is voor mij gestorven, enzovoort. Religie, waaronder besnijdenis in dit geval, religie, niks mee te maken. Dat is menselijke wijsheid. Dus de mens die probeert op te klimmen tot God in de hemel. Maar zei Paulus, nou ja, hij was niet origineel. Mozes zei het in Deuteronomium 30. Er valt niks op te klimmen naar de hemel om daar wat te halen. Het is ook nergens voor nodig, bovendien ook. We hebben er niet mee van doen. Kijk, dat is het probleem. Wij zijn der wereld gestorven. Wij zijn getrokken van Gods wegen uit de duisternis enzovoorts. We hebben met die wereld niks van doen. Dat wij naar de mens belangen hebben in de wereld, dat mag dan zo wezen, maar het heeft met christendom niets van doen en de Heer wil er ook niet in betrokken worden. Hij is der wereld gestorven. En nog steeds, voor de wereld is hij nog steeds de gekruisigde. Hij heeft zich immers na zijn opstanding ook niet vertoond aan de wereld, als de opgewekte. Dat zal hij doen in de toekomst. Vandaar dat dan meteen vermeld wordt in Zacharia 13, nou ja, in 12 eigenlijk ook al. Laat ik nu 12 citeren, daar staat ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. Want daar gaat het verder, alsof het gisteren gebeurd was. Daar gaat de geschiedenis verder. En in die tussentijd is de Heer Jezus de verachte. De onedele onder de mensen. Enzovoorts. De minste onder de mensen. Maar de Heer zei al, ik zal de minste onder de mensen zetten over de koninkrijken der aarde. Dat is in Daniël, om maar eens wat te noemen. Zie? We hebben in de wereld niks te zoeken. De Heer had er ook niks te zoeken. Nou ja, misschien wel, maar hij zei, dat ga ik niet doen. Ik ga eruit. En tegen ons zei hij, kom maar mee eruit. En toen zei Paulus, als zijn woordvoerder, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Volgende zin. Zijn smaadheid dragende. Zie, daar hebben we het over. En dat lag die Corinthiërs niet. Corinthiërs die zochten een positie hierop aan. Ze zochten hun recht op wat er verdoemd moest gaan. Als ze zo beschouwden, hier op aarde. En ook onderling zochten ze hun recht. Dus waren er op stuk 6 rechtszaken tussen broeders enzovoorts. En van de genade, daar hadden ze natuurlijk wel van gehoord. Van de genade maakten zij misbruik ten behoeve van wat genoemd wordt de zedeloosheid in de gemeente te Korinthe. Dat staat boven hoofdstuk 5. En over het huwelijk zullen we het maar helemaal niet hebben, voorlopig. Komt nog uitgebreid genoeg in hoofdstuk 7. Enzovoorts. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Men wil de Heer gebruiken voor een positie in de wereld. En men wil zijn genade gebruiken om een bandeloos leven tegelijkertijd te kunnen leiden. Men claimt rechten. Hè? En aan de andere kant, laat ik het maar niet verder over hebben. Kijk, dat was het probleem. Als men dat niet vermag te zien, dan kan de boodschap ook niet verder gaan dan Jezus Christus en dien gekruist. Men moet dat eerst begrepen hebben. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat het waar is wat de apostel zegt hier in hoofdstuk 3 en later in Hebreeën 7 over die melk en die vaste spijs enzovoorts. Ik ben er stellig van overtuigd dat als men niet eerst fundamenteel accepteert dat men der wereld, der zonde en der wet gestorven is, dan komt men niet tot kennis der verborgenheid. Nou ja, een beetje theorie, maar dat is weten van, maar ik heb het over kennen. Dan komt men niet tot het bewustzijn dat men een hemelburger geworden is, dat men een hoge priester heeft die voor ons zorgt, die ons al het nodige verschaft, zeg ik dan al. Komt de uitdrukking uit een ander boek, als ik het goed herinner. Maar ik hoop dat u begrijpt waar ik het nu ongeveer over heb. Hè? Nou goed, om over de wederkomst van Christus en dus de beëindiging, de voltooiing van de verborgenheid, dan nog maar te zwijgen. En dat is altijd het dilemma geweest in het christendom. Het één drempel is om tot geloof te komen, maar de volgende drempel is dan dat men zich ook daadwerkelijk laat onderwijzen aangaande Gods tegenwoordige werk, waarvan wij het voorwerp zijn. Dat wil zeggen, waarin wij een plaats innemen. Zie? Nou goed. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En dus, logischerwijze, ik was bij u lieden in zwakheid, in vrezen en in vele beving. Want kijk, kracht, sterkte, standvastigheid en hoe die dingen maar heten, tegenovergestelde hiervan, berust op de opgewekte Christus en zijn tegenwoordige positie ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Een positie waarin hij volgens Efeze 1 bijvoorbeeld aan de gemeente gegeven is tot hoofd. En ik hoop dat u nu al begrijpt dat dat thema inderdaad in 1 Korinthe 12 aan de orde komt. We zijn leden van zijn lichaam. Maar ja, het is eigenlijk vaste spijs. En daarom wordt het ook zo slecht begrepen. Hè? In plaats daarvan worden wij christenen geacht leden van een kerk te zijn. En dan maakt zich geen zorgen over het grote ongeloof, sterker nog de onwetendheid van christenen. Men maakt zich zorgen over ontkerstening. Wat las ik? In Nederland elke maand 5000 minder kerkleden hebben gelezen. Iemand heeft het onderzocht. Hè? Ja, nou, ik maak me daar geen zorgen over, over ontkerkelijking. Het lijkt mij trouwens eigenlijk wel een nuttige zaak op zich. Hè? Nou ja, als je niet gelooft, hoor je er sowieso niet in thuis, maar als je gelooft, eigenlijk ook niet. Het heeft dus nergens iets mee van doen, je kunt er dus maar ook beter niet mee van doen hebben, toch? Ja, ik weet wel dat ik wel weer lelijke dingen zeg. Maar het zou je gedacht zijn hoe lelijk de apostelen over dit soort zaken spreken, om nog maar te zwijgen over wat de Heer zelf daarover te zeggen had. Gij adderen gebroed en al dat soort dingen meer. Kom er niet aan. Doe maar. Maar dat is het grote dilemma. Nee, waar ik me zorgen over maak is over een volstrekt gebrek aan bijbelkennis. Toch? En dat komt voort uit een gebrek aan geloof, uiteraard. Hè. Die twee dingen hangen samen. En inderdaad, spreken over de opstanding. Ja, prima, maar ik denk dat dikwijls gepredikt zou moeten worden. Juist Jezus Christus en die gekruist. Niet die wereld. Je hoeft niet te verwachten dat de Heer iets voor je doet in die wereld. Ik zeg niet dat hij dat niet doet. Ik zeg alleen, je hoeft dat niet te verwachten. Je hoeft er ook niet op te rekenen. Je mag er ook niet op rekenen. Hij heeft het namelijk niet beloofd. Hij heeft beloofd voor ons te zorgen, opdat wij in zijn kracht, uit zijn genade, zouden kunnen wandelen in de goede werken die hij voor ons heeft voorbereid. En hij stuurt ons niet naar een kerkgenootschap. Zelfs niet naar een zendingsgenootschap, nog niet eens naar een bijbelschool zelfs. Echt niet. Wat hij van ons verwacht is dat we hem leren kennen en ons vertrouwen persoonlijk op hem stellen. En daarna worden wij geacht onze verantwoordelijkheid te nemen als kinderen Gods en de loopbaan te lopen die hij ons heeft voorgesteld, waarin wij onze eigen beslissingen trouwens ook moeten leren nemen, want dat is zo het onderdeel van volwassen worden. Ook als kind van God, en zo leert de Bijbel dat ook, hè. Nou goed. Maar, ja, ik zou bijna zeggen, ik kan het helemaal vinden in de woorden van de apostel, dat als je notabene aan gelovigen moet prediken dat wij nou eenmaal met Christus gestorven zijn en in de wereld geen plaats hebben, dat is niet prettig om te doen. Omdat het strikt genomen een negatieve boodschap is. Het spreekt over niet zus en niet zo, niet dit en niet dat, terwijl je tegelijkertijd zoveel mooiere dingen te vertellen hebt, eigenlijk. Maar niettemin, het heeft toch geen zin, men begrijpt die dingen niet. Omdat men niet werkelijk tot volle overgave aan de Heer gekomen is, men wil graag het hele hebben en houden meenemen. U weet wel. Ga uit uw land en uit uw maatschappij naar uw vaders huis. En daarna komt men tot geloof, maar dan neemt men zijn land, zijn maatschappij en zijn vaders huis mee. Dus sindsdien is het God, Nederland en Oranje. God's own country trouwens ook. Maar dat is aan de andere kant van de plas. En al dat soort dingen meer. Nee, goed, er zit wel, nog wel iets in. Daar is nog wel wat over te zeggen. Maar fundamenteel is het eruit. En dat is waar het om gaat. En dan zegt de apostel, dan voel ik mij ook zwak. Mijn reden, mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, niet in grote retoriek, niet filosofisch, maar in betoning van geest en kracht. Dat wil zeggen, hij probeerde met zijn persoonlijk overwicht gewoon die mensen daarbij te brengen. Van zo is het en anders niet. Dat is gewoon klare taal, recht door zee en dat is het dan. Hoe ver je daarmee komt, weet ik niet. Soms een stukje, soms wil het helpen. Maar op termijn breng ik je dan toch nergens. Soms hebben mensen een zetje nodig of ook persoonlijke hulp nodig om een drempel over te stappen. Maar daarna zullen ze toch weer zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven moeten dragen, eigen keuze moeten maken. En dat is waar het over gaat. Wij waren bij vers 3 van 1 Korinthe 2. Ik was bij jullie in zwakheid, in vrezen en in vele beving. Dat in overeenstemming met de aard van zijn prediking, zoals ze zegt. En hij zegt dan ook, mijn reden, mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Mijn reden, mijn prediking, mijn wijze van spreken, maar ook de inhoud van de boodschap, was niet in bewegelijke woorden. Bewegelijke woorden zijn woorden die in beweging brengen, die mensen verleiden. Maar dat is de negatieve term, denk ik. Maar overhalen. Of zoiets. Motiverende woorden. Dat is, lijkt me een goede vertaling. Motief is immers beweging. Was niet in motiverende woorden van menselijke wijsheid. Maar in betoning van geest en kracht. Dat wil zeggen, dat is de geest en de kracht van de boodschap. Het dwaze woord des kruisers. De kracht Gods tot zaligheid. Enzovoort. Maar als het dan toch gaat over bewegelijke woorden en over wijsheid in het algemeen, uitnemendheid van woorden, daarvan zegt de apostel in vers 6, wij spreken wijsheid, maar dat te midden van of onder de volwassenen, want volmaakten zijn volgroeiden en volgroeiden zijn volwassenen, hè? Dan zijn ze volgewassen, gegroeid. Wij spreken wijsheid onder volwassenen. En 3 vers 1 zegt, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed. Jullie waren niet volwassen en dus ging het niet. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen, maar dan een wijsheid niet van deze wereld. Uiteraard, het blijft niet van deze wereld, hè. Al is het dan wijsheid, maar het is geen menselijke wijsheid of menselijke filosofie. Niet wat de mens zelf uit heeft gedacht, maar het is wat God heeft uitgedacht. Zijn gedachten die immers hoger zijn dan de onze, Jesaja 55. Doch een wijsheid niet van deze wereld, noch der oversten deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. De vertalers maken ervan bestaande in verborgenheid en dat is ook inderdaad de gedachte. Het gaat om een verborgen wijsheid Gods en dat staat er ook achter. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Dat wil zeggen, eer de wereld was, en in ieder geval slaat dat op de tegenwoordige wereld. Eer de wereld was, heeft God het een en ander verordineerd, vastgelegd, tot heerlijkheid van ons. Daar heeft het mee van doen. Het gaat om een heerlijkheid die van Gods wegen tevoren bepaald was. Verordineren wil eigenlijk zeggen, dat het gaat om een eindbestemming. Hè? Wij zeggen verordineren wil zeggen een bestemming bepalen, maar het is eindbestemming. Verordineren is orizo in het Grieks. Dat is verwant aan ons woord horizon. En dat betekent inderdaad einder. De eindbestemming bepalen. Het is niet maar bepalen, het is eindbestemming bepalen. Wij weten ook hoe dat zit en waartoe God ons tevoren verordineerd heeft. Al staat het er hier niet bij. Maar op andere plaatsen staat het wel. In Romeinen natuurlijk al. Maar daarna ook wordt het kort aangehaald in Efeze. God heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. En daarmee tot heerlijkheid. Maar dat heeft met volwassenheid te maken. Kinderen worden niet tot zonen gesteld. Men moet eerst volwassen zijn. Zoon zijn om ook als zodanig gesteld, officieel aangesteld te kunnen worden. Dat is het plan Gods. Dat zijn Gods gedachten, dat is Gods wijsheid. En die wijsheid, zegt de apostel, die spreken wij, inderdaad. Maar dat is een zaak die voor de wereld bedekt was, maar voor de wereld nog steeds bedekt is. Dat weten wij zo zeker, omdat bijvoorbeeld in Efeze 1 staat, niet alleen dat God ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling, dat is vers 5 van Efeze 1. Maar ook vers 9, dat hij ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Ons, die in Christus zijn, heeft hij bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Dat heeft dus van doen met zijn tegenwoordige werk uiteraard. En zijn tegenwoordige werk zou voor de wereld verborgen blijven. Waarom ook niet? Hij zelf verbergt zijn aangezicht voor de wereld en het werk dat hij doet gebeurt ook in het verborgene. Men kan nog net besluiten dat God blijkbaar wat doet. Maar als je Gods werk in verband met de wereld volgt, de geschiedenis door, dan houdt dat werk op bij de kruisiging van de Heer Jezus. En gaat verder bij zijn wederkomst. Dat wil zeggen, als het Joodse volk in de eerste plaats alsnog tot bekering komt. Zie? En wat daartussen zit, ja, God zal wel wat doen, maar wat dan precies? Nou ja, dat is tot in onze dagen de discussie, maar hij heeft het wel bekendgemaakt. Alleen het is een werk niet aan de wereld, maar aan de gelovigen. Met betrekking tot de heerlijkheid die hij voor ons tevoren verordineerd heeft. En dat was niet een noodmaatregel, nadat het Joodse volk ongelovig was en bleef, maar het is verordineerd tevoren, eer de wereld was, staat er. Zoiets heet, wordt trouwens ook in Efeze genoemd, maar dan is het inmiddels Efeze hoofdstuk 3, daar heet het zijn eeuwig voornemen, vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Het gaat over precies dezelfde dingen, de uitwerking van dat oude plan Gods. En hier staat die verborgenheid trouwens ook twee keer, want er staat ook in vers 3. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid enzovoorts. En dan gaat het om gemeentelijke waarheid. Maar het gaat om de uitwerking van een plan van voor de tijden der eeuwen of van voor de nederwerping der wereld. Of hoe dat maar vertaald is. En zo staat het in, hier in 1 Korinthe 2 ook. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Een verborgenheid, een wijsheid bestaande in verborgenheid, als je het samenvoegt krijg je iets als verborgen wijsheid. Vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, teruggrijpend op vers 6, wij spreken wijsheid onder de volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld of van de oversten deze wereld. Die worden geacht dat niet te weten hoe dat zit. Ze zijn wel oversten van de wereld, maar hebben niet in de gaten wat God doet. En uit die wereld zich een volk roept, verzamelt voor zijn naam. Vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, die verborgenheid namelijk, of die wijsheid niet, want indien zij ze gekend hadden, als ze het geweten hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. De Heer namelijk die die heerlijkheid als eerste zou ontvangen. Welke heerlijkheid? Wel die heerlijkheid uit vers 7. De heerlijkheid die God tevoren verordineerd heeft voor ons. Eer de wereld was. Maar ons zijn de verzamelde gelovigen uit onze bedeling. Dat wil zeggen dat is de gemeente. En Christus is daar het eerste lid van. In chronologische orde, maar ook in rangorde uiteraard. Hè. Hij is hoofd van de gemeente. De oversten deze wereld hebben dat niet gekend, hebben dat niet geweten, staat er, want als ze het geweten hadden, zouden zij de Heer, die immers verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben. Dan zouden ze, sterker nog, denk ik, er alles aan gedaan hebben om hem bij het leven te behouden. Ik zeg altijd, als ze geweten hadden dat hij aan de andere kant uit de dood zou opstaan, hadden ze hem aan deze kant er niet ingejaagd. Want dat was het dan toch, hè? Zij joegen hem de dood in, ze dachten dat ze van hem af waren, maar hij stond op uit de dood. Nou ja, uit het graf aan dezelfde kant, maar uit het dodenrijk aan de andere kant. Dat wil zeggen, niet terug in deze oude wereld, maar als de eersteling van een nieuwe schepping, aan wie deze oude uiteraard is onderworpen. Dat is het verhaal. En dat is ook wat verborgen gebleven is in oud-testamentische tijd en zelfs ook in oud-testamentische profetie. Die dingen worden slecht begrepen, maar ja, ik kan het ook niet helpen. Ik zei niet dat die dingen niet in het Oude Testament staan. Ik zei, ze staan daarin, maar ze zijn daar bedekt. Ze liggen daarin verborgen. Maar als je niet de moeite neemt om die bedekking weg te halen, ja, dan zul je niet weten wat eronder ligt. En dat is wat voortvarend gezegd. Maar als je niet in het licht van het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische Bijbelboeken dus, het Oude Testament leest, dan blijft die bedekking erover. En dat schrijft de apostel dus ook aan de Korintiërs. Maar dan ben je inmiddels één brief verder, in hoofdstuk 3. Waar staat dat in het lezen van het Oude Testament blijft die bedekking? Omdat ze ook niet anders hebben dan het Oude Testament. En dat willen ze al niet geloven. Maar de situatie is dat wel degelijk in het Oude Testament menigmaal gesproken wordt. Verbaal dus. In woorden wordt uitgedrukt wat God in deze tegenwoordige tijd doet. Maar het staat zodanig dat het niet begrepen kan worden. Dat zijn van die vage teksten, zeg ik altijd. Van die cryptische uitspraken in het Oude Testament. En je hebt geen idee waar het over gaat. Waren het niet dat in het Nieuwe Testament vele van die uitdrukkingen, nou waarschijnlijk de belangrijkste ook, worden aangehaald en toegelicht. Kijk, als in Jesaja, wat is het, is het 45 of daar in de buurt, als daar staat dat dus daar gesproken wordt over een naam boven alle naam, buiten wie niemand is, en dat voor die naam alle knie zich zou buigen, wat in de hemel is, wat op de aarde is en wat onder de aarde is en dat soort dingen, ja, dan weten we dat niet, maar in het Nieuwe Testament staat hoe dat zit, hè? Dat gaat over de Heer Jezus die die naam boven alle naam geërfd heeft, en dat in zijn naam zich alle knie zich zal buigen enzovoort. Dat is Filippenzen 2 waar het dan staat. En dan wordt een oud-testamentische uitspraak aangehaald waarvan je dan toch niet kunt bewijzen aan de hand van alleen het Oude Testament dat het een Messiaanse profetie is. En dit was nog een makkelijke, maar een moeilijkere voorbeeld is die van de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Waar gaat het in vredesnaam over? Toch? Gaat over iets wat de bouwlieden dan verkeerd gedaan hebben blijkbaar, maar er gebeurt iets anders buiten de wil en het werk van de bouwlieden om. Waar gaat het dan over? Dat staat er niet bij. Maar in het Nieuwe Testament wordt het natuurlijk enige malen toegelicht. In de Romeinenbrief en door Petrus bijvoorbeeld. En de Heer Jezus haalt het schriftgedeelte aan uit het Oude Testament. Hij zegt, breek daar je hersens maar eens over. Je hebt nooit gelezen, wat is dan dat? Wat staat daar dan? En zo zijn er nog veel meer. En heb ik het nog niet eens gehad over de symboliek in het Oude Testament, de typologie zeg maar. In de specifieke typen, maar ook natuurlijk gewoon in de geschiedenissen van het Oude Testament. Want daar wordt, nou ja, in de wonderen die daar gebeuren, wordt sowieso tegenwoordige waarheid uitgebeeld, maar in de geschiedenissen heel dikwijls ook. En meer zeg ik er nu maar niet van. Ja, maar, en dat weten wij, omdat dan gewoon in het Nieuwe Testament het wordt aangehaald hoe dat zit. Hoe zit het met Ismaël en Isaac en met Sarah en Hagar en met Jacob en Esau en met Sinai en Sion? Nou, Galaten 4 zegt, deze dingen hebben andere beduiding. En er staat dan even bij ongeveer wat dan die beduiding is. En dat dus daar al de tegenstelling tussen Gods werk in de wereld met betrekking tot Israël en Gods werk tegenwoordig, de verzameling van de gemeente, die dingen die worden tegenover elkaar gesteld. En dat gebeurt dus al in Genesis notabene. Daar vind je de illustraties al van. Maar je zou het niet weten als het niet gewoon in het Nieuwe Testament staat. En wat betekent dat het de hoge priester eenmaal per jaar inging in het heiligdom om verzoening te doen? En waarom moest dat dan elk jaar trouwens opnieuw? Paulus zegt dat is omdat het niet werkte. Maar goed. In Hebreeën 9 met name. Het is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer als de hoge priester van het nieuwe verbond het heiligdom is binnengegaan. Van buiten valt er niks te zien, maar het is grote verzondag. En het is het al bijna 2000 jaar. Dat is wat daar uiteengezet wordt. Het staat dus wel in het Oude Testament, maar niet expliciet. En zelfs de kruisiging van de Heer Jezus staat er niet expliciet. Ik zal het nu niet aan u vragen, maar ik zal het zelfs zeggen. Er staat nergens, ik ken maar twee schriftgedeelten trouwens in het Oude Testament die erover spreken. De ene is Zacharia 12 en 13, die heb ik al genoemd. Ze zullen hem of mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En wat zijn toch die littekenen in uw handen? Maar dat gaat over de kruisiging, maar hoe weten wij dat? Omdat we het verhaal van de kruisiging kennen uit het Nieuwe Testament, anders zouden we het niet weten. En de andere schriftplaats is Psalm 22. En dat weten wij omdat, ik denk een stuk of vier schriftplaatsen uit die psalm in het Nieuwe Testament in verband met de kruisiging worden geciteerd. Dus dan weet je achteraf waar het over gaat. Maar als je alleen die psalm had, zou je het niet weten. Echt niet. En Jesaja 53 al helemaal niet, hè? Gelijk een lam, gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid en zoiets. Een lam dat stom is voor zijn scheerder, ze deed zijn mond niet open. Ja, wij weten waar het op slaat, maar dat is omdat we het Nieuwe Testament gelezen hebben. En ook die schriftplaats wordt aangehaald in ergens in Handelingen, in de geschiedenis van de Kamerling uit Morenland heet dat, hè? Wordt het aangehaald. Waar gaat het over? Over Jezus, zei Filippus. Nou ja, dan weten we dat. Zie? En dan begrijpen we dat er heel wat meer schriftplaatsen zijn die diezelfde strekking hebben. Maar het staat er niet expliciet. Het is verborgen gehouden voor de wereld. Die moest dat niet weten. God geeft niet, maakt niet van tevoren bekend wat zijn volgende zetten zullen zijn. Niet aan de vijand althans. Aan zijn vrienden wel, staat er. De Heer zegt, ik maak aan mijn vrienden bekend wat ik ga doen. Maar aan de wereld niet. Het is oorlog en je verraadt niet je, van tevoren je strategie. Logischerwijze. Zie? En dat is waar het om gaat natuurlijk. Zij hebben dat niet geweten. Zij zijn er ook niet opgekomen met al hun wijsheid. Ze hebben ook met al hun wijsheid geen kans gezien om die schriftplaatsen te begrijpen. Want als men van de mens zelf verwacht, zal men van Gods wijsheid niets verstaan. De Bijbel zegt, men zal naar de Heer horen, opdat Hij ons leren. Enzovoorts. Kortom, zij hebben die verborgenheid niet gekend. Als ze die gekend hadden, zouden ze de Heer die verheerlijk zou worden niet gekruist hebben. Vers 9, maar gelijk geschreven is, en dan krijg je dus zo'n uitspraak uit het Oude Testament ter illustratie, ik praat er dus al voor mijn beurt, hè? Uit Jesaja 64, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens, dat had ook het verstand van de mens kunnen zijn, want die woorden worden door elkaar gebruikt. Wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. En dat is ontleend aan Jesaja, waar dus gesproken wordt over wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat het hart de mensen niet is opgeklommen. Maar waar gaat die tekst over? Over wat God nog bedekt had, wat hij zou doen, namelijk in de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Die woorden zijn van Petrus, uit 1 Petrus 1. Die leg ik er toch maar even naast, om te laten zien dat Petrus zich deze dingen ook heel goed bewust was. Soms is men geneigd die verborgenheid aan Paulus toe te schrijven, de openbaring daarvan. En in de brieven is hij hoofdzakelijk degene die dat doet, maar dat is een open deur in trappen. Paulus heeft nu eenmaal veruit de meeste brieven geschreven. Die aan ons zijn overgeleverd. Dus het meeste wat wij leren, leren wij uit de brieven van Paulus en niet die van Petrus, uiteraard. Maar dat is gewoon een praktische aangelegenheid. Maar in 1 Petrus 1, vers 10, vers 9, gaat het over het verkrijgen van het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid van de ziel, dat wil zeggen het doel van ons leven uit geloof, als gelovigen in de praktijk, is dat ook onze zielen, onze wandel, zou zalig worden, zou heilig worden, zou verlost worden. Al die termen zijn er ook van toepassing. Het gaat over het leven van de gelovigen in onze tegenwoordige bedeling. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, de oudtestamentische profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u, die aan u geschied is. Ze hebben er dus over gesproken. Maar wat er staat is dat de profeten zelf hun profetieën hebben onderzocht. Vers 11. Want wat profeten profeteren, dat komt niet uit hun hart of verstand voort. Het komt voort uit het woord van God. Onder het motto, al zo zegt de Heer. Maar of de profeet begreep wat de Heer zei, dat is niet het punt. Het gaat erom dat hij de woorden doorgeeft. En dus hebben de profeten hun eigen profetieën onderzocht, staat er. Onderzoekende, en dan komt er weer zo'n lastige zin, waarin de woorden in de verkeerde volgorde terecht zijn gekomen, maar vooruit. Onderzoekende over, er staat op, maar het is hetzelfde. Over krijg je beter Nederlands van, lijkt mij. Onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus. Merkt u wat het zit? Die woorden van Christus, die horen achter getuigde. Die staan te vroeg in de zin ingebouwd. Ze moeten later. Onderzoekende, de profeten waren onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde of duidde. Op welke tijd de geest duidde mag ook. En de geest duidde en getuigde tevoren van Christus. Daar hoort de uitdrukking van Christus te staan. En dan het lijden op of over Christus en de heerlijkheid daarna. Maar het gaat niet over die feiten, het gaat niet over het lijden over Christus of de heerlijkheid daarna over Christus, maar het gaat over de tijd, staat er, hè? Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest duidde. Dat is dus de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Want dat de profeten geprofeteerd hebben over het lijden dat op Christus komen zou, dat kan niet missen. Daar heb je niet al te veel voor nodig om dat te begrijpen, met name wanneer je de psalmen leest of bestudeert. Dat kan bijna niet missen. Dan lees je over het lijden van de Christus. In de symboliek komt het natuurlijk ook voor. En ik bedoel in de symboliek van de diverse geschiedenissen, denk maar aan David. Die moest eerst lijden voordat hij tot het koningschap kwam. En anders hebben we het wel over de Davidische psalmen, over de zoon van David enzovoort. Het is niet zo moeilijk om daarbij te komen, maar het is ook niet zo moeilijk om langs dezelfde route te komen bij de heerlijkheid uiteraard van de Messias. De Christus, de Messias, zou immers als zoon van David de troon van David erven, een onwankelbaar koninkrijk hebben en al dat soort dingen meer. De volkeren der aarde zouden aan hem onderworpen worden. Dat is nog wel te lezen. Maar wat daartussen zit, dat is het moeilijkste. En daar gaat het over, hè? Het begint met het lijden van Christus en daarna volgt de heerlijkheid. Maar hoe Christus zelf van lijden tot heerlijkheid komt, ja, dat is niet vermeld. En dat is wat de profeten wel degelijk geprofeteerd hebben, maar daarvoor moesten ze hun profetieën wel onderzoeken. Er onderzoeken, ik vind het een mooi woord hoor, onderzoeken. Dan moet je er onderzoeken, ja. Achter en onder de platte tekst, om zo te zeggen. En aan die profeten is dus geopenbaard dat ze niet zichzelf bedienden, maar ons bedienden. Deze dingen die u nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest enzovoorts. Nou ja, goed. En daarna volgt dus ook de uiteenzetting dat wij onderweg zijn naar heerlijkheid. Dat wil zeggen dat wij als gelovigen een koninklijk priesterlijk volk zijn, dat we gekomen zijn tot die ene steen die door de bouwlieden verworpen was, dat is 2 vers 4 en 5 enzovoorts. En dat wij een volk zijn van koningen en priesters om te verkondigen de deugden des Heren die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, et cetera. En er worden wel 3 verschillende profetieën over een steen worden er in het voorbijgaan aangehaald, enzovoort. Kortom, Petrus demonstreert wat hij hier zei, namelijk dat die dingen wel degelijk in de oud-testamentische profetieën verborgen waren. En Petrus zelf draagt er hiertoe bij om die bedekking weg te nemen. Hoewel strikt genomen de Heer zelf is die dat doet natuurlijk. Want dat staat in 2 Korinthe 3, hè. De Heer zelf zal de bedekking wegnemen. Als men komt tot geloof in hem. Geldt niet alleen voor het Joodse volk, maar het geldt ook voor ons als gelovigen, uiteraard in onze tegenwoordige tijd. Terug naar 1 Korinthe 2 vers 9. Dat vers, dat wordt nogal eens aangehaald om er het tegendeel mee te beweren. Ik denk dat u ook wel merkt dat juist die schriftplaatsen trouwens, die met dit onderwerp te maken hebben, nogal geleden hebben, hè? In de manuscripten, dat wil zeggen in de wat we als grondtekst beschouwen, zal ik maar zeggen. Bij het overschrijven zijn nogal eens wat fouten gemaakt, bij gelegenheid, maar ook in de vertaling. Waarschijnlijk is dat gewoon zo, omdat de lui die het overschreven, dan wel die het vertaalden, het ook niet begrepen. En als je niet begrijpt wat je leest, kun je ook niet vertalen. Dat is niet te doen, hè? Nou goed, en de Statenvertalers moet ik dan nageven dat ook waar ze het niet begrepen, daar hebben ze dan toch netjes één voor één de woorden vertaald. En ze zijn trouw gebleven aan de grondtekst, ook al begrepen zij het niet. Bij de NBG, maar dat is inmiddels ook al meer dan 50 jaar geleden, dat was het doel om het zo duidelijk mogelijk te vertalen, dichter bij de mensen te brengen. En als men het niet begreep, dan maakte men er maar wat van. En dat is de grote handicap van de NBG. En over latere vertalingen wil ik het al helemaal niet met u hebben. Want die beschouw ik niet eens als vertalingen. Dat zijn parafrasen, daar heb je niks aan bij de bestudering van de Bijbel. Maar goed, terug naar 1 Korinthe 2. Dat vers 9 wordt wel eens gebruikt om het tegendeel te beweren. Dan haalt men het uit de context en zegt, ja, dat weten wij ook allemaal niet. Vooral als de vragen beantwoord moeten worden, vind ik dat nog wel eens terug. Je had vroeger van die tijdschriften met een rubriek waar vragen beantwoord werden. Hè? En daar kwam je nog wel eens vaak tegen van, ja, dat weten wij niet, dat moeten we maar aan de Heer overlaten. Maar wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en zo heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Punt. Volgende vraag. Maar er mag dan een punt staan, maar de juffrouw Nederlands, juffrouw Rietkerk, zou het fout gerekend hebben. Hè? Want de volgende zin begint met een voegwoord, daar moet een komma voor staan, niet een punt. Jazeker. Vroeger was dat zo, hè. Nou goed. Dus dan was hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard. Dat is het nou juist. God heeft het ons geopenbaard. Dat wat bedekt was, speciaal die dingen uit 1 Korinthe 2 vers 9. God heeft het ons geopenbaard. Maar dat is een geestelijke aangelegenheid. Het heeft niks met zienlijke materiële dingen te maken. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Zie? Want de geest onderzoekt. Zoekt onder de bedekking. Geest onderzoekt alle dingen. Ook de diepten Gods. Als wij die geest namelijk hebben ontvangen. En die geest niet uitblussen heet het. Of tegenstaan. Wederstaan heet het. In de Bijbel. Dan doet die geest wat hier staat. Alle dingen onderzoeken. Nou ja, wat het betekent is gewoon dat als wij oprechte gelovigen zijn, dan krijgen we zelf de behoefte om die dingen te onderzoeken. God zegt dit in zijn woord, maar wat staat hier nou helemaal? Waar gaat het nou helemaal over? Dat wil je dan weten. En dan ga je eens rondvragen of zo. Of een concordantie aanschaffen. Komt het woord nog ergens anders ook voor? Dat komt ook van binnenuit. Mijn ervaring is ook dat als mensen niet van binnenuit zelf de vragen hebben, dan kun je ze antwoord geven, maar dat zegt ze niks, ze zijn niet geïnteresseerd. Ze hadden de vragen bovendien niet, ook geen belang erbij. Het gaat gewoon langs ze heen. En dat is natuurlijk Paulus' probleem bij de Corinthiërs geweest. Maar Paulus zegt, ja, maar er is nog wel wat te openbaren. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mens is dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen van God is dan de geest Gods. Maar dat is nou precies wat wij hebben ontvangen. Die geest van God. En er staat ook waarom we die geest hebben ontvangen, maar dat had u nu al begrepen. Maar het staat er nog achter ook in vers 12. We hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat de oversten deze wereld niet gekend hebben, opdat we de verborgenheid zouden kennen. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus opdat we zouden weten wat God in deze tijd doet. Dat is dus die geest der waarheid uit Johannes 14 en 15 of 16, die ons in heel de waarheid zou leiden. Dat is uit Romeinen 8. De geest der zoonstelling, die ons zou leiden naar onze zoonstelling. Want dat is waar het over gaat, hè? Dat is wat God doet. De waarheid is dat God inderdaad ons tot zijn kinderen maakt, opdat hij ons vervolgens zou brengen tot die beloofde heerlijkheid van die zonen. En los daarvan, zoveel er door de geest Gods geleid worden zijn zonen God, zegt Romeinen 8. Maar gelaten, zegt zoveel door de geest Gods geleid worden, zijn niet onder de wet. De wet hoort ook bij de wereld. We zijn der wet gestorven. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij mogen leven in deze bijzondere tijd. Deze bedeling der verborgenheid. Waarin wij als gelovigen reeds nu deel hebben aan de verborgenheden van uw koninkrijk. Wij danken u dat we mogen leren verstaan uit uw woord dat u ons als eerstelingen van dat koninkrijk en van de nieuwe schepping roept om tot zonen te worden gesteld en om deel te hebben aan een erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij danken u dat waar u ons nu reeds trekt uit deze tegenwoordige boze wereld, u ons een plaats geeft in die toekomende eeuw. Zodat wij reeds nu mogen leven onder de heerschappij van onze heiland zelf, die gezeten is op de troon der genade. Mogen leven onder dat nieuwe verbond als eerstelingen, waarin wij nu reeds als priesters mogen en kunnen functioneren. Met het uitzicht op die toekomst waarin wij zullen delen in de koninklijke heerlijkheid van onze heiland zelf. Dat is in onze harten niet opgeklommen. Maar u hebt het bereid voor ons, omdat wij gehoor hebben gegeven aan uw woord. Gehoor hebben gegeven aan uw uitnodiging om ons vertrouwen op u te stellen, om uit te gaan ook buiten de legerplaats, weliswaar om daar smaadheid te leiden nu met Christus, maar anderzijds om ook te delen in de beloofde heerlijkheid. We danken u daarom voor deze betere beloftenissen van het nieuwe verband. En wij vragen u of u uw werk daarom ook aan ons wilt voortzetten. Dat is wat u zou doen, wat u beloofd hebt in uw woord en waartoe we ons beschikbaar stellen. Opdat uw naam verheerlijk mag worden. In elk geval, straks als het resultaat van uw werk gezien zal worden, geopenbaard zal worden aan heel de wereld. Wij zeggen u dank daarom dat we die zalige hoop mogen hebben en ons bewust mogen zijn van die geweldige toekomst die u voor ons tevoren verordineerd hebt. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.